Dit is Dichter bij de Schrijver. Een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Hij is opgegroeid in Zuid-Limburg. Op de kweekschool in Maastricht begon zijn dichtader af en toe al te stromen. Maar het hoofdvak in zijn leven werd toch het leraarschap. Hij werd leraar-directeur van verschillende basisscholen in Brabant en Limburg. Onder andere van het Ogelijn in Boksmeer. Maar nu hij al ruim met pensioen is, komt zijn bijvak weer tevoorschijn. Dichten. Dichten over toen, eerste liefdes, zijn treinreizen naar de kweekschool en dichten over nu. Bijvoorbeeld de herindeling Land van Kuik. In deze podcast ontmoet ik Marco van der Plassen, Jo Jansen. Welkom Jo.
Dank je.
Ja, je bent opgegroeid in Zuid-Limburg, Heerlen. Je bent van 1948, heb ik begrepen. Wat voor type gezin was dat?
Het gezin telde na mijn geboorte 7 kinderen. Maar mijn moeder is direct na mijn geboorte overleden. En een zus van mijn biologische vader, die woonde 1 straat verder, heeft mij als baby meegenomen naar de Joost Wisshalsstraat, zo heette die straat, en heeft mij verder opgevoed. De andere 6 kinderen zijn in de Frans Halsstraat, waar mijn eigenlijke vader woonde, die zijn daar verder opgegroeid.
Ja, ja. Dus dat is best een speciale start.
Dat is zeker een speciale start geweest, want dat heeft ook betekend dat ik de mogelijkheden gehad heb om verder te studeren. Ik was de jongste. Ja. Mijn oudste broer was 14. Ja. En een puber in een gezin waar iemand anders weer in huis komt, Dat kan soms botsen. Ja. En dit botste. En mijn broer heeft heel vroeg gekozen voor een baan bij de marine, om het zo maar te zeggen. Ja.
En, zonder studie.
Zonder studie. Althans, en is zo eigenlijk direct het huis uitgegaan.
Ja. Je bent blij dat je hebt kunnen studeren.
Ik ben daar ook heel blij mee dat ik die kans gekregen heb. En ik denk dat anderen dat ook hadden gehad vanuit de normale situatie natuurlijk.
Ja, dat is een hele bijzondere situatie. Ja. Ja. Heeft je dat ook in het dichterschap heeft dat ook iets teweeg gebracht daarin?
Ja, dat heeft wel ervoor gezorgd, omdat ik mijn biologische moeder niet gekend heb. En altijd de vraag heb gesteld van, wie zou jij geweest zijn? Wie was jij? Ja. En daar kreeg je in die periode ook niet altijd direct een rechtstreeks antwoord op. Omdat, het was heel normaal dat een ander familielid nam jou op in het gezin. En daar praatte je verder niet over. En als ik dan vroeg, wie was mijn moeder? Ja, een zorgzame vrouw. Punt.
Punt. Ben je later op zoek gegaan naar die zorgzame moeder?
Ja, dat wel. Maar meer via een papieren stamboom. Maar niet zozeer.
Broers en zussen?
Ja, maar allemaal. Kijk, het waren families die in de 30er jaren allemaal naar Zuid-Limburg zijn gekomen als kleine kinderen met hun ouders naar het Zwarte Goud.
En want dat is de reden geweest dat je ouders daarheen zijn gegaan?
De mijnen.
De mijnen?
Het werken in de mijnen. Want daar werd goed geld verdiend. En mijn moeder kwam uit Groningen, Noord-Groningen.
Aha.
En die hebben met hun ouders al een omzwerving gehad richting Hamburg, naar het Duitse Ruhrgebied en vervolgens in de mijnstreek Heerlen. En van de andere kant, dat waren mensen uit Zwolle en Deventer, die waren weer werkzaam in het spoor. Hm. En met spoor werd je ook regelmatig overgeplaatst van de ene plek naar de andere.
Ja.
En uiteindelijk in Maastricht terechtgekomen. En een opa van mij die heeft ooit geprobeerd om in de mijnen zelf ondergronds te gaan werken. Maar daar is hij snel mee gestopt, omdat er ontstond een bepaalde claustrofobie.
Okay.
Vreselijk bang.
Ja, 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 ja.
Maar die heeft toen wel een oud mijnpaard gekocht. En met dat mijn paard, want ondergronds hadden ze paarden.
Nog, ja.
En die werden op enig moment werden die buiten in de wei neergezet. En daar kon men niets meer mee. En die heeft hij gekocht. En daar is hij met een groentekar is die gaan venten in bepaalde wijken waar wij woonden. En zo uitgegroeid tot 3 groentezaken in de regio.
Oké, mooi verhaal.
Ja.
Maar die mijnen, kijk, je bent opgegroeid in Limburg. Die mijnen hebben ook een rol gespeeld bij jou als schrijver, hè? Een beetje.
Ja, ja. Ik heb een gedicht geschreven over Heerlen. In de periode nadat Den Uyl in de 60e jaren de mijnen sloot. En ja goed, ik heb zelf in de buurt van Rotterdam gewoond. En Rotterdam zei ik altijd van ja, daar heeft in 40-45 een bombardement plaatsgevonden. Maar in mijn geboortestad Heerlen, die heeft zichzelf gebombardeerd.
Heeft zichzelf gebombardeerd, want?
Dat wil zeggen dat men mooie gebouwen gesloopt heeft. Oh. Omdat men, dat is even mijn persoonlijke vertaling, de binnenstad wilde laten uitgroeien tot een lijnbaaneffect. Wat nooit geworden is wat het eigenlijk had moeten worden.
Ja, lijnbaaneffect van Rotterdam.
Van Rotterdam.
Ja.
En inmiddels is er een nieuw station neergezet, het Maankwartier, waar het station ondergebracht is. In woningen, een winkel, meerdere kleinere winkels en een hotel.
Ja, en het heet Maankwartier.
Maankwartier, ja.
Omdat ze boven.
Ja, binnen het binnenplaats is op enig moment een zonnestelsel gemaakt.
Een soort atrium.
Een atrium waar. Het Maankwartier is zijn naam van.
Ja, daar kun je naar boven kijken en dan zie je dan met een beetje fantasie. Oké.
Okay. Ja.
Ja. Dat is dus. Eigenlijk zitten we meteen al aan een stukje geschiedenis van jouw schrijverschap. Want het gaat over de mijnen aan de ene kant. En je noemt zelf nu al het station. Want gedichten over treinen zijn heel opvallend bij jou.
Ja.
Hoe komt dat?
Nou ja, goed, in de periode dat ik voor mijn werk van de treinen gebruik maakte, gebeurde het nogal eens regelmatig in de herfstperiode dat er omgeroepen werd dat de trein enige vertraging had door de herfstblaadjes. En dat was het sterke punt van NS. En dan sta je te wachten. En dan zie je dingen gebeuren.
Ja, want jij ging met de trein altijd naar de kweekschool, hè?
Ik ging eerst in Heerlen met de trein naar de kweekschool. Van Heerlen naar Maastricht.
Ja, dus dat is al die basis van. En dat duurde een aantal jaren.
Dat heeft 5 jaar geduurd.
5 jaar?
Ja.
En dan maak je dingen mee onderweg, maar je maakt ook dingen mee als je moet wachten.
Ja, dan zie je dingen gebeuren. Nou, en de eerste gedichten vanuit Heerlen, Maastricht, die gaan dan om, noem het mijn eerste liefdes, die je dan op de kweekschool tegenkwam, of weer oude liefdes, die je via de voortgezet onderwijs even niet meer gezien had en weer later tegenkwam.
Noteerde jij dan over die eerste liefdes, noteerde jij dat er in zo'n wachtlokaal wel iets over?
Nou, ik schreef wel dingen op, ja. Ja,
je moet toch wachten, hè?
Je moet toch wachten.
Ja. Je moest misschien op die eerste liefde ook wachten. Weet
ja, ja. En soms heel lang wachten. Ja, ja.
Ja. Maar het mes snijdt dus aan meerdere kanten op dat moment. Ja. Want ook over de wachtruimte of over het wachten als zodanig. Dat is een heel interessant onderwerp, hè? Wachten.
Ja. Nou ja, goed, daar heb ik ook een gedicht over geschreven. En dan schiet je op een gegeven moment te binnen dat je huisarts, daar had je een wachtkamer.
Ja.
En dan moest je ook nog wel eens lang wachten.
Ja.
En daar was een schilderij, hing daar tegen de muur, waar je mensen dus ook in een bepaalde houding zag wachten. De een met een steunend op een hand, de ander met zijn hoofd bijna tussen zijn knieën en weer een ander helemaal achteroverleunend. Ja, het wachten.
Het wachten, ja. Wachten komt voor in die bundel treinen. En daar zit ook perron 1 en perron 2. In ieder geval meerdere gedichten gaan over het aspect trein. In het tegenwoordige, ik heb begrepen dat je bezig bent met een tweede bundel. En daar komt iets anders in voor. Daar komt het begrip dansen veel in voor. Ja. Hoe komt dat?
Ja. Ja, dus op enig moment ben ik, nadat de bundel treinen klaar was, ben ik weer gaan schrijven. En omdat ik ook wat dingen ontdekte binnen de muziek, kwam ik tot, hey, ik zou deze bundel dansen kunnen noemen.
Binnen de muziek, doe jij ook aan muziek?
Ik doe zelf niks aan muziek. Dat is, ja, in die zin, ik luister naar muziek.
Ja, ja.
Maar vraag mij niet te zingen of een instrument te bespelen. Dat zou je aan het einde kunnen doen om de zaal leeg te krijgen. Maar verder ook niet.
Nee. Maar toch heb je het element muziek dus gebruikt, bijvoorbeeld voor die gedichten rondom dansen.
Ja, ja. En dat, dan komen er allerlei herinneringen boven.
Zoals?
Ja, je ziet op enig moment zie je de uitzending van Matthijs Nieuwkerk over Franse chansons.
Ja.
Dan hoor ik Aznavour, dan hoor ik Brel. En dan denk ik ook van, ja, toen wij in de Dordogne waren, daar speelde een kleine jongen de musette-muziek op de accordeon. En dat was zo geweldig op een zomeravond als je dan op zo'n terrasje zit en dan die accordeonmuziek hoort.
Dat heeft veel indruk gemaakt.
En dat heeft veel indruk gemaakt. En dan ga je vanuit die herinneringen probeer je verder te schrijven.
Ja, ja. Dus vandaar onder andere die dansen. Dansen op drijfzand, want dansen in de nacht, het veer danst, liefdesdans. Ben jij zelf een danser?
Ik kon wel dansen, ja. Ja.
Of ben je meer een wandelaar?
Ik ben ook een wandelaar, maar toen ik jong was, kon ik redelijk goed dansen.
En was je dan een stijldanser, joh, of meer een swinger?
Ja, ik mocht van mijn ouders naar dansles en dat begon met stijldansen.
Ja.
En als we dan in dat drie kwartier of uur, ik weet het niet meer, klaar waren met dansen, mochten we onze eigen liefhebberij uitoefenen en dan kwamen natuurlijk de bekende groepen uit de jaren 60, Beatles, Rolling Stones.
Ja, en daar ging je dan.
En daar kreeg je de rock'n'roll en ik noem maar op.
Ja, het vrije dansen.
Het vrije dansen,
ja. Maar het heeft dus veel indruk gemaakt, anders ga je er geen gedichtjes over schrijven.
Ja, dat zijn dan herinneringen
die
moment naar boven komen.
Ja, ja. In de proloog van je bundel Treinen schrijf je dat je het moeilijk vindt een evenwicht te vinden in je georganiseerd denken. En dan gaat het over rechtlijnig of creatie, de verschil daartussen voor jezelf, humor en ernst. Kun je er iets meer over zeggen? Want het is een heel interessant gegeven en het staat niet voor niks in die proloog, hè?
Ja. Nou, dat heeft denk ik te maken met het feit dat ik op de kweekschool gefascineerd werd door mijn leraar Nederlandse taal voor het schrijven van gedichten. Alleen, ik durfde daar niets mee te doen.
Je durfde er niets mee te doen?
In een uitgave of te laten zien. Okay. Dat zat in een schriftje toe.
Buiten jezelf.
En later werd het op de harde schijf van de computer gezet. Maar verder deed ik daar niks mee. Nee. Op enig moment ga je aan het werk. En dan ben je binnen het onderwijs bezig met je werk.
Ja.
En dan hoor je van andere mensen dat je in deze een realistische kijk hebt op het geheel van werk en omgaan met kinderen.
Alleen al vakmatig is dat van belang natuurlijk.
Ja. En weer later, als je dan directeur van diverse basisscholen wordt, krijg je ook te horen van dat ik vanuit een goede helikoptervisie het grote beeld in de gaten kan houden.
Prima.
Dat slaat op dat
zinnetje.
Geheel. En dan ben je bezig met het vertalen van je emotie, dat realistische, de humor, het serieuze. Ja. En om te kijken, vandaar dat ik dit in die
proloog heb
meegenomen.
Ja, want je zoekt natuurlijk een balans. Ja. Dat vind je dus wel moeilijk.
Ja. Ja, dat is constant een worsteling, ook met het schrijven van. En dat gebeurt ook met de gedichten. Ik heb een stuk of 7 meelezers.
Ja.
En dan vraag ik ook, en de een is daar heel taalkundig in, en die zegt van, dan moet je dit niet doen en dan. En de ander zegt van, ik kijk naar de sfeer.
Ja.
En weer een andere naar het ritme.
Maar dat is wel mooi, hè?
En dat zijn
juist die verscheidenheid maakt het beter, denk ik.
En dan krijg je ook hele leuke reacties. Soms doe je er iets mee. Want goed, ja, kijk, ik heb 40 jaar in het onderwijs gewerkt.
Ja.
En onderwijzers hebben nog alles de naam dat ze redelijk eigenwijs kunnen zijn. Nou, die eigenschap wil ik dan even meenemen om te zeggen van, ja, ik doe het wel of ik doe het niet in de verandering. Of ik neem het wel mee of ik neem het niet mee.
Ja, dit is voor jou dan wel nieuw, dat je gewoon, het is weer een nieuw vak, hè? Je bijvak noemde ik het in mijn proloog. Dat je mensen mee laat lezen en daar ook waarde aan hecht.
Ja.
En ook aan hun oordeel.
Ja. Ja, zeker. Dat je daar ook iets mee kunt. Want je bent... Ja, dus voor mij steeds een zoektocht van hoe pak ik dit aan? Wat schrijf ik op?
Ja. Wat is het moeilijkste? Als je zegt ernst humor, is dat, speelt dat bij jou een belangrijke rol als waarnemen of verbeelding?
Nou ja, goed. Kijk, als je aan de ene kant zit je in die wachtkamer te wachten op die trein. Ja. En die trein komt niet, die heeft een kwartier of 20 minuten vertraging. Dan kun je kwaad worden. En op enig moment gebeurt er iets in die wachtkamer, doordat er iemand binnenkomt. En dan zie je daar weer de humor van in, want die heeft een bepaalde opmerking, of die zegt iets, of die hangt aan zijn telefoon. En iedereen zit vanuit een bepaalde verveeldheid te wachten op.
Ja, maar daar moet je wel voor openstaan.
Hè? Ja, ja. Nee, ik zie dan daar wel de
lol
van
in. Ja, ja. En dan ga je dat verwerken.
En dan verwerk ik dat. En dat is ook in een dicht gedicht.
Ja, in een gedicht is dat ook gebeurd. Ja. Ja. Misschien is het zinnig om al een gedichtje voor te lezen, Jo. Dan krijgen de mensen ook een indruk van jouw dichtstijl.
Ja, ik heb gekozen slechts een foto. En dat gaat over mijn moeder.
Dat gaat over je moeder. Dat gaat dus over het begin van het gesprek.
Ja. Ik heb je niet gekend. Een andere moeder heeft mij voor jou verwend. Je hebt mij wel gebaard. Slechts een paar foto's zijn als herinnering bewaard. We konden niet samen spelen. Boosheid, verdriet en geluk heb ik niet met jou kunnen delen. Niemand heeft mij jou als moeder kunnen omschrijven. Kijkend naar je foto blijft voor mij de vraag: waarom mocht je niet langer leven? Dan had ik je vast heel goed gekend.
Ja, dat is het verwerken van iets wat best pittig is, hè?
Ja.
Ja. Het is serieus. Je kunt zeggen dat jij toch wel relatief serieus schrijft.
Ja.
Hè, ik had in een andere podcast iemand die was alleen maar met humor bezig. Is ook net zo goed, maar is een heel andere insteek.
Ja.
Ik merk wel dat jouw poëzie behoorlijk direct is.
Ik heb dat ook in de inleiding van deze gedichtenbundel aangegeven. Mijn dichten is verhalend en vertellend.
Ja.
En daarin geef ik ook aan dat de lezer eigenlijk niet 3 keer moet lezen voordat hij 1 keer begrijpt waar mijn gedicht over gaat.
Ja, dat doe je bewust.
En dat probeer ik bewust te benaderen. Ja. Blijven natuurlijk altijd momenten dat mensen zeggen van ja, zoals ik net dit gedicht voorlees van, dat herken ik niet, dat kan. En mensen die mij kennen en mijn achtergrond weten, die herkennen dit heel nadrukkelijk.
Ja, tuurlijk. Maar goed, je moet er ook van uitgaan dat de mensen jou eventueel niet zouden kennen en dat het dan ook helder is.
Dat het ook helder
is. Maar aan de andere kant is bij heel veel dichters is het zo dat verbeelding een grote rol speelt.
Ja.
En dat er dus filosofische elementen in zitten enzovoort. Is dat ook iets voor jou? Wil je naar die ontwikkeling toe? Wil je daar aan gaan werken voor jezelf? Voor mij natuurlijk niet, maar ik bedoel, is dat iets?
Nou, ik blijf voorlopig even bij mijn eigen stijl en dat is verhalend vertellend.
Ja.
Maar er zijn wel momenten dat ik probeer om wat meer diepgang, wat meer filosofisch bezig te zijn.
Ja.
Maar ja, dat heb ik nog geparkeerd, want dan kom ik weer in mijn periode terecht van pakweg 18-jarige, 19-jarige, niks is goed genoeg.
Niks, en daar had je afstand van genomen.
Daar had ik afstand van genomen.
Daar ben je bang voor dat nou eventueel weer op zal doen. En, dan ga je filosoferen en is het dan, ja, maar dan kan het ook dit zijn. Ja, ik snap dat.
Ja. Okay. Dan, dat is nog even geparkeerd.
Ja. Ja, een ander punt is, dat komt geloof ik in die nieuwe bundel, een beetje maatschappelijke betrokkenheid. Bijvoorbeeld zo'n gedicht als Groenland.
Ja. Ja.
Waar gaat het over?
Ja, Groenland heeft eigenlijk, dus tweeledig, een klein beetje de regenboogvlag. Maar het is ook de natuur, het is ook het milieu waar we op dit moment heel druk mee bezig zijn en waar we ook mee geconfronteerd worden op allerlei momenten door het lezen van de krant, door televisie en wat.
Ja, zeker.
Dus Groenland is voor mij eigenlijk het land naar de toekomst.
Ja, want daar komt het kindbegrip in voor.
Ja.
Hè? Van dat het kind, is er nog wel
is er voor
mijn
voor?
En dan denk ik bij jou persoonlijk voor je kleinkinderen, met name kinderen wellicht, maar vooral kleinkinderen denk ik.
Ja.
Dat je dat afvraagt.
Is de plek, is de toekomst in dat nieuwe groene land.
Ja. Is er plek in het groot land van Kuik?
Ja, ja.
Voor?
Daar is plek voor. Dat denk ik wel. Ik heb ook geprobeerd in dat gedicht aan te geven van... Kijk, Boksmeer is wel wat gewend. Want die heeft al diverse herindelingen meegemaakt. En is als gemeente wel wat gewend. Maar dit wordt in oppervlakte een hele grote gemeente.
De grootste, geloof ik, van
Van Nederland. Van Brabant.
Van Brabant, dacht ik.
Van Brabant. Ja. En qua inwoneraantal komt het overeen met de gemeente Heerlen. 80, 90.000 inwoners.
Oh, daar komt, cirkel is voor jou rond.
Ja, dat is het cirkeltje van, daar komt het mee. Alleen het ligt, wat we nu in Boksmeer hebben, het langgerekte, dat gaat nu een beetje in de ronding, in het vierkant gaat dat spelen.
Ja.
En ik heb daar wel bij aangegeven van, is er straks ruimte voor nieuw beleid? Of krijgen we weer veel...
De hokjes.
Oh, ja, maar ook de nieuwe wijn en oude zakken.
Ja, dus de gemeente. Ja.
Ja. En dat, dat willen we denk ik toch niet met z'n allen.
Nee.
En ook daar weer heeft de jeugd in het land van Kuik straks toekomst met mogelijk oud bewind.
Ja. Want dat, als het dan gaat over bestuurscultuur en over oude wijnen, nieuwe zakken enzovoort. Ja. En ook over dat ze door dat die vijf gemeentes toch door die ene, door die grenzen heen moeten zijn. Want die grenzen zijn weg, officieel dan. Ja. Maar die zijn er natuurlijk nog.
Ja, ja goed, de kernen als zodanig, die mogen gewoon blijven. Ja. Dat is ook verder geen punt. En laat ze vooral hun eigen culturele achtergrond, dat ze daar zuinig op zijn.
Ja.
Maar ik denk dat je ook wel een klein beetje groots mag denken in deze.
Ja, want dat heb je gewild, hè?
Ja. En ik heb ook aangegeven in het gedicht, laat de uil van Minerva waken over ons democratisch goed.
Ja.
Want dat is wel heel belangrijk, ook voor de toekomst.
Is het niet zinnig dat je dat voorleest, Jo?
De titel was afhankelijk Groot Land van Kuik, maar daar heb ik van gemaakt groots.
En ook misschien grootser.
Grootser. Ons dorp bij de Maas gaat op in het land van Kuik. Groot, groter tot groots. Vijf kernen op rij, balancerend op slap koord, oude wijn in nieuwe zak. De hoop is van niet. Kans voor jong en oud met zicht op echt nieuw beleid, vraagtekens alom. Ons dorp bij de Maas, politiek wel wat gewend, 11 kernen op rij. Kasteel aan het meer, stadhuis als status bewaard aan het Raadhuisplein. Ons dorp bij de Maas, cultuur en duurzaam als beleid is straks nog de vraag. 13 partijen gaan zij voor echt het nieuwe in de kern Land van Kuik? Uil van Minerva, bewaak in al je wijsheid ons democratisch goed. Geef geen ruimte voor populistische retoriek. Samen verbinden geeft het nieuwe juist de kracht. Ons dorp bij de Maas, van langgerekt naar heel breed, dansen op slapkoord zoekend naar balans.
Wat me nu ook opvalt is het woordje balans, wat jij ook aan je proloog voor jezelf hebt gezet.
Ja,
hè?
Ja,
en dat, ook dat zit er dus.
Zit ook hier.
Dat voel je ook zo.
Ja, ja.
Dat is ook zo. De balans is, dat draait denk ik het leven om, dat je goed in balans moet zijn.
Ja.
Dat er anders allerlei dingen gebeuren. Ook met je gezondheid hoor. Is er in hoeverre, tot slot, is er verschil in dichtbeleving tussen het lezen en het voorlezen? En dat is niet alleen voor jou, maar ik merk nu ook, nu jij voorleest, een bepaalde stem, een bepaalde bladspiegel, woordspiegel hè, voor zo'n gedicht, dat anders is als dat ik het natuurlijk lees.
Ja, ja dat krijg ik ook wel te horen van de meelezers in bepaalde situaties, van lees het dus voor mij voor. En het verklanken van de woorden zit in mijn hoofd. En op grond daarvan zet ik het ook weg op papier.
Ja, natuurlijk.
En dan kom je soms tot hele korte, enkele woordjes.
Want je geeft af en toe aan, hè, dan zijn het regeltjes van 1, 2, 3 woorden.
Ja. En dat doe ik bewust vanuit mijn stem, zoals ik het dan in de volgorde hoor.
Ja, maar eigenlijk is het dan ook een leidraad voor die lezer.
Ja, ja.
Het zou het in ieder geval moeten zijn, hè? Oké, je hebt je ook 1 keer geloof ik of 2 keer misschien gewaagd aan een haiku, Jo. Dat een uitstapje of ga je dat vaker doen?
Ik probeer dat vaker te doen, maar het zit hem nog hoofdzakelijk in 5-7-5 zonder te dichten. En niet misschien volgens de formele haiku-regels. Ja. Maar ik vond het leuk om daar mee bezig te
proberen.
Zijn.
Te proberen. De ontwikkeling van jou, kunnen we die zien in jouw nieuwe bundel Dansen? Vind je zelf? Vind je dat een andere dichtvorm al? Of een andere? Vind je dat echt een ontwikkeling vergeleken met de vorige bundel? Of zeg je nou, gelijkwaardig?
Ik denk dat het op onderdelen wel anders is.
Zoals?
Soms toch wat meer in de rijmvorm.
Oké.
Bepaalde. En in de andere misschien iets meer diepgang.
Andere
gedichten iets meer diepgang.
Dat. Nou, ik ben benieuwd naar je tweede bundel Dansen. De eerste heet Treinen. En is bij de schrijver te koop en in de boekhandel?
Bij Van Dinter.
Bij Van Dinter. Boxmeer. Dank Jo Jansen. Dit was weer Dichter bij de Schrijver.
De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.